Dank jullie wel voor de uitnodiging hier. Dit is niet de eerste keer dat ik bij een Israël-relevante groep ben. Daar kom ik wel vaker. Daar geven mijn boeken ook wel aanleiding voor trouwens. Maar fijn om in Alkmaar te zijn. Ik heb even jullie PR-foldertje bekeken die op de deur hing. En jullie hebben hem misschien ook wel in de kerk meegekregen. En daar staan een aantal vragen op. En die vragen vind ik heel erg eerlijk. En ik vind het ook heel goed dat gelovigen deze vragen durven te stellen. En die drie vragen waren dus, hoe verhoudt de christen zich tot de Torah? En de tweede vraag is, hoe kan dat zichtbaar worden in het dagelijkse leven? En de derde vraag, hoe voorkom je wetticisme? Nou, dat zijn, vind ik, gewoon hele eerlijke vragen. En ik vind het al een heel, hoe zou ik het zeggen, heel goed dat je ze überhaupt stelt. Want velen stellen heel die vragen niet. Die passeren dat gewoon. En eerlijke vragen, open vragen. Ik zeg niet dat ik een waterdicht antwoord heb, maar ik ga wel mijn best doen om antwoord te geven. Maar in ieder geval al bedankt voor de openheid, de open vragen en dat ze überhaupt gesteld mogen worden. Ik neem mijn man altijd maar mee op deze manier, want hij is er bijna nooit bij. Maar wij hebben een melkveehouderij. Op de achterkant zie je de gevel van het bedrijf. En in het dagelijks leven zijn wij melkveehouder. En daar hou ik me ook wel mee bezig. Ik melk niet mee, maar ik doe de omloop. De chirurg opereert en de zuster doet de omloop. Nou, dat is min of meer mijn taak. Mijn hart is echt dit. En dit is een familiebijbel die heel erg oud is. Maar het geeft even aan, van jongs af aan heb ik het woord gelezen. En het heeft mij altijd gepakt. En ik heb gemerkt dat dat echt genade is. Want ik hoor toch heel vaak mijn broeders en zusters kunnen zelfs klagen. Van ja, ik vind de Bijbel zo moeilijk. En het is een boek waar ik toch maar zo moeilijk aan toekom. En ik kan mijn concentratie daar zo moeilijk bijhouden. Terwijl ik bij mijzelf merk, ik kan niet stoppen. Het is een boek wat mij zo pakt dat ik gewoon niet stoppen kan. Dus ik besef dat hier ook een stuk genade bij zit. Het pakt gewoon. Het is eindeloos boeiend. En het heeft me ook altijd dat ik wilde weten, Heere God, wat kan ik met dit oude boek nu? Hè, actualiseren noem je dat. Hoe actualiseer ik dit oude boek tot hedendaagse principes, maar ook geloofszaken. Hoe ziet het geloof er nu uit dit oude boek? Het is ook echt mijn persoonlijk verlangen. In de reformatorische kringen heb je natuurlijk de term sola scriptura. Ik ben zelf een evangelische reformator. Dus ik kom in al die kringen. Dat heeft mijn hart enorm, het sola scriptura. Maar ik besef wel dat wij in een cultuur zijn opgevoed met een bepaalde dogmatiek, met een bepaalde achtergrond. En die bepaalt onze manier van het kijken naar het woord. Dus het is heel moeilijk om de Bijbel te begrijpen los van je cultuur, los van je dogmatiek en je achtergrond. En daar ga ik zo meteen iets over uitleggen, want onze achtergrond is Grieks. En Grieks en Hebreeuws verschil, daar zou je vast al wat over gehoord hebben. Dat is een beetje in zelfs op dit moment. Maar daar ga ik zo meteen wel iets over vertellen, want het is wel iets wezenlijks. Ik probeer altijd in plaats van de Bijbel te vergeestelijken. Dat is iets wat wij als Grieken heel erg gewend zijn, de Bijbel vergeestelijken. Ik probeer het juist te actualiseren. Er is een verschil tussen vergeestelijken en actualiseren. En wij zijn erg op het geestelijke. Dat is onze achtergrond. Nou, en daar komen mijn boeken, lezingen, spreekbeurten. Ik doe ook radiowerk, meditaties. Komen daaruit voort, uit dat verlangen. Op mijn website kun je dus ook meditaties beluisteren. Wat in deze kringen heel erg interessant is. Ik heb een meditatie gedaan over de Hof van Ede. Israël, de Hof van Ede. Die kun je vinden op mijn site. Maar ook meditaties over wel of geen opname. Ik heb allemaal van die prikkelende onderwerpen waar we nu, ja, waar mensen mee bezig zijn. Dus dat is een beetje de lijn van mijn werk. Ja. Dit was het allereerste boek. Ik heb er tot nu toe nog maar twee geschreven. Dit was dus de eerste. Vanuit mijn studie heb ik me veel met voeding bezig gehouden. Maar Bijbelstudie was toch mijn eerste liefde en ik ben dat gaan combineren. Ik heb toen de Bijbel onderzocht op de wetten van God en met name natuurlijk de voedselwetten. Daar was ik erg in geïnteresseerd. Maar ook in het Nieuwe Testament. Alle teksten in het Oude en het Nieuwe Testament die over voeding gaan, heb ik in een boek vastgelegd. En een van de eindconclusies van een boek, en dat is het moeilijke van een eindconclusie, dat je de marathon niet hebt gelopen. Je staat bij de finish en je ziet iemands eindconclusie en die kan heel schokkend zijn, zeg maar, heel van hoe kom je daarbij? Een van die eindconclusies is dat het rein-onrein principe, zoals het op de horeb is uitgesproken, dat dat gehandhaafd zou blijven als in deze eeuw. Stel, er komt weer een horeb en er komt opnieuw een openbaring en God spreekt zich uit over de westerse, onze hedendaagse voeding, dan zou dat rein-onrein principe in vlees, het gaat alleen maar over vlees, hè, rein en onrein, je hebt geen onreine planten, dat zou gehandhaafd blijven. Nou, dat was een conclusie die heeft heel veel losgemaakt. Er is eigenlijk geen krant die niet bij me geweest is, waar ik verantwoording moest afleggen over mijn eindconclusie. Toen heb ik dat ook vaak uitgelegd. Ik heb 200 bladzijden nodig gehad om het uit te leggen. En dat is een marathon die je loopt. En je staat nu aan de finish te kijken en dan denk je, wat een rare conclusie. Maar de mensen die het boek gelezen hebben, die gaan het snappen. Gaan het snappen. Nou, krijg je bij nooit helemaal je vingers achter de motivatie en het waarom van God. Want God blijft wel God. Maar ik probeer te vatten, waarom heeft hij die dingen gezegd? Maar God blijft wel God. Toen kwamen er zoveel vragen, en met name deze. Het kan toch niet, jouw conclusie? Dat kan gewoon niet, want de wet is vervuld sinds Christus. En omdat de vleeswetten een eenvoudig onderdeel zijn van de gehele wet, zijn de vleeswetten ook vervuld. Dat is natuurlijk een hele logische redenatie. Als de wet vervuld is, zijn de vleeswetten ook vervuld. Of de tekst, de wet is verouderd, die komt uit Hebreeën. Of de wet is aan het kruis genageld. Of de wet is een vloek. Allemaal die teksten die ik ook ken, die slogans, die werden gezegd, ja, het kan niet, jouw conclusie. Christenen zijn vrij van de wet, niet meer onder de wet, ontslagen van de wet. Nou, die critici hebben mij zeer geïnspireerd. En daarom ben ik een tweede boek gaan schrijven. Eigenlijk waarin ik de vragen, ik heb ze serieus genomen, want wij leven in een cultuur waarin we eigenlijk slogans roepen naar elkaar. Hè. Kijk naar een gemiddeld debat op tv. Ze geven hun eindconclusies en die ander die roept ze ook weer. Maar er is niet echt inhoudelijk op elkaar ingaan. Ga nou eens echt inhoudelijk in op je critici. Die teksten die staan er namelijk. Het staat allemaal in de Bijbel. Dus dat betekent dat je er niet omheen kan om die teksten. Dan moet je daar wel uitleg aan geven van, als dat dan zo is, hoe kan je dat dan bezien? Daar is dus eigenlijk dit tweede boek uit voortgekomen. Het vraagteken geeft het al aan, vrij van de wet, vraagteken. En de subtitel, een dogma onder vuur. Ik neem dus eigenlijk een dogma onder vuur. Ik neem niet de wet onder vuur, maar het dogma dat we vrij zijn van de wet, neem ik onder vuur. Maar daar heb ik ook een heel boek voor nodig gehad om dat uit te leggen. Ja, dus dit is eigenlijk een boek ontstaan uit de vragen van het eerste boek. Die heb ik allebei bij me. Ja, mijn hoofdboodschap van dat boek is dat we als christenen terug moeten naar de Tora. Moeten onderzoeken. Maar mijn tweede hoofdboodschap is samen verder. Elk hoofdstuk sluit ik ook af met samen verder. En dat is een diep verlangen van mij. Ik heb dit is even een ontwerp van een oud boek. Ik heb het idee dat het boek is zo, vooral het wetgevende gedeelte, dat is zo stoffig en zo oud, dat we maar gewoon een slot erop hebben gedaan. Van nou, laat maar. Het is te oud, te lastig, te stoffig. En ik heb een plaatje erbij gezocht, dat ik wil er een sleutel bij hebben. Zodat het slot van dat boek af kan. Want het lijkt op slot, maar het kan open. En vandaar dat ik deze cover eraan heb gegeven. Er is een spanningsveld met nieuwe dingen omtrent geloofszaken. En dat spanningsveld, dat voel ik. Ik hou heel erg van het lichaam van Christus en ik hou van mijn broeders en zusters. Maar als het om vernieuwing en openbaring gaat, dan kan dat botsen met de eenheid van christenen onderling. En dat is altijd zo. Elke vernieuwing gaat altijd langs struggles en problemen. En dat maakt mij wel verlegen, zo nu en dan. Soms komt iemand naar me toe. Van de week had ik nog eentje, een vrouw. Ja, en die had mijn boeken gelezen en haar hele leven was op z'n kop gegaan. Overhoop. En dan dat maakt mij verlegen, omdat ik gewoon weet, ja, dingen kunnen enorme impact hebben in mensenlevens. En daarom is mijn rode draad ook, ik wil samen verder, maar ik besef dat het een spanningsveld is. Dat heeft ook met onze Griekse manier van denken te maken. Wij denken in hokjes, hè? Als je tot bekering komt in onze wereld, in de westerse wereld, dan word je lid van een kerk. En als je van een kerk lid wordt, dan stap je in een, ja, je stapt dan in een vierkant, in een systeem. En zo zijn onze manieren en hier doen wij de dingen zo. En als je dat anders wilt of anders ziet, dan kan je beter lid worden van die kerk. Wij denken in systemen. En onze hokjes worden afgegrensd door onze dogma's. En dat is vanaf dat je tot geloof komt, is dat dus ook je startpunt. Je stapt in een geloofssysteem, in een dogma. In het Hebreeuws denken is het geloven eigenlijk altijd een proces. Als je dan tot geloof komt, dan stap je in een trein. En dan die trein ga je zoeken naar de kaders. Het is een heel andere manier van tot geloof komen. Wij stappen in de kaders en die kaders zijn rigide en strak en daar moet je binnen blijven en bewegen. In het Hebreeuws denken stap je in een trein en die is altijd in beweging. Je kan ook een poosje verkeerd denken. In het Hebreeuws denken kan dat, een poosje verkeerd denken. En je komt er wel weer, want oprecht te zoeken komt. Het heeft iets meer vrijheid in. Het is altijd proces. Dan ben ik nu bij de agenda, na deze introductie. Ik wil een introductie doen over Hebreeuws-Grieks, dat zei ik net al. Want daarin zit heel veel denkfouten. Dan het belangrijkste onderwerp is natuurlijk de Griekse visie op de Torah bijstellen. Dat is het grootste gedeelte van de avond, is dat. Maar de vraag, wat is wettisch? Dat is het derde gedeelte. Die gaan we toch wel beantwoorden met elkaar. Ik vind dat moeten we wel doen. En hier kom ik waarschijnlijk niet aan toe, maar stel dat. Dan wil ik nog een aantal voorbeelden geven van bijbelteksten. Waar die Grieks uitgelegd zijn en hoe het dus Hebreeuws uitgelegd had kunnen worden. En hoe we daar enorme denkfouten in hebben gemaakt. Dat is eigenlijk de illustratie ervan. Dit is een combinatie van beide boeken, maar vooral eromheen. Want de schrijver die is alweer verder dan de boeken en die wil meer kwijt. Je hebt drie aanvallen, als je dus het zeg maar, je bent een leek, je hebt nog nooit van God gehoord en je gaat de Bijbel voor het eerst bekijken. Dan heb je drie aanvliegroutes. Voor mij is het Hebreeuwse denken het Bijbelse denken. Dat is nog wat anders als Joods denken. Er zijn nog verschillende dingen. Ze zitten wel dichterbij dan wij. Het Hebreeuws denken heeft als basis de Tenach. Dat is het Oude Testament natuurlijk. De boeken Henoch 1. Eerste boek van Henoch. En de Book of Jubilees. Dat zijn kanonboeken. Die wij kwijt zijn geraakt. Henoch is weer gevonden. Ik heb intussen alle boeken van Henoch gelezen. En ook de Book of Jubilees. Dat zijn boeken die zijn zo mooi, dat ik gewoon begrijp dat die vroeger bij de kanon heeft gezeten. Maar als je deze boeken mist, Henoch en de Book van Jubilees, dan mis je een enorme bron van informatie. In het Hebreeuws denken is dat hun basis. Het Joods denken komt niet helemaal overeen, maar die heeft wel dit allemaal. Voor de Joden zijn Henoch en de Book of Jubilees, dat kennen ze. Maar de Jood heeft nog meer. Die heeft ook Henoch 2 en 3. Die zijn redelijk mystiek. De Book of Jasher, dat is wat wij het boek des oprechten. Ik heb dat ook thuis. Het zijn allemaal boeken die zijn alleen maar in het Engels verkrijgbaar. In het Nederlands is dat er allemaal niet. En zij hebben natuurlijk, en dat is een hele grote, de mondelinge leer. De Talmud is de geschreven mondelinge leer. Dat is hun aanvliegroute. Nou, de Griek heeft als basis voor zijn denken de Griekse cultuur, de Griekse godsdienst, het Griekse politiek systeem, het Griekse politieapparaat, het Griekse onderwijs, de Griekse afgodencultuur, de vele godendom van de Griekse wereld. Dat is de basis. Daarin kwam het evangelie. Eerst alleen maar het Oude Testament natuurlijk, het Nieuwe Testament, het laatste boek Openbaring is van het jaar 90. Toen pas is het Nieuwe Testament op de markt gekomen. Dus het is op basis van het Oude Testament dat de eerste gemeenten zijn ontstaan. Er was geen Nieuw Testament. Maar de Griek heeft een hele andere aanvliegroute. Heel anders. De Jood zit natuurlijk dichter bij het Hebreeuws denken, veel dichterbij dan de Griek. Ja. Ik geef even een aantal grote lijnen, dat je een beetje kan bepalen wat is er nou zo wezenlijk verschillend tussen de Jood en tussen de Hebreeuws denkende en de Grieks denkende. Het is dus niet exact hetzelfde als Joods. Nou, voor de Hebreeuws denkende is de Torah een levensweg. Voor de Griek, die ziet de Torah als helsweg, om daarmee tot behoud te komen. Dat kent de Hebreeuws denkende niet. Dat is een weg waarmee het leven het op zijn best gaat. Gewoon een levensweg, een lifestyle. Eigenlijk een grondwet van de samenleving. Zo leef je. En voor de Griek is het een helsweg. Het is wezenlijk verschil. Klopt ook niet. Dit klopt niet, dat het een helsweg is. Het is een levensweg. Heel veel dingen in de Bijbel ga je pas begrijpen als je snapt dat het God in zevens denkt. Een zeventallenstelsel. Als je de Book of Jubilees leest, dan moet je echt met je rekenmachine erbij gaan zitten, want het is allemaal in zevens. In het vierde jubilee, in de zevende jaarweek, in het zesde jaar, in de vierde maand, in de tweede dag van de vierde maand. Moet je met je rekenmachine gaan rekenen van, joh, welk jaar was dat? God denkt in 7 zevens, is een jubilee is 49 jaar. En als je ziet dat dat een zevenstallenstelsel is, wij hebben het tientallenstelsel. Wat zullen de Grieken wel bedacht hebben? Het werkt wel makkelijk. Alle getallen zijn van God natuurlijk, maar hij denkt in zevens. Dan begrijp je ook, we hebben daar nog restanten van, de week. Dat hebben wij dan nog, die is 7 dagen. Maar dan ga je begrijpen waarom in de Bijbel 3,5 voortkomt. Hè? Die 3,5 jaar, of het wordt ook wel eens in dagen uitgedrukt, maar dat is gewoon een lustrum, wat wij een lustrum zouden noemen. De helft van 10 is een lustrum. Is bij God is een 3,5 is het lustrum, 3,5 jaar. Dan begrijp je ook waarom de menorah 70 die uitgezonden worden. Nou, er zijn zo afgrijzelijk veel voorbeelden van 7 in de Bijbel, omdat God in zevens denkt. Speciaal aan Israël heeft hij 12 gegeven. Maar hij denkt in zevens. En zeker als het om tijdrekening gaat en tijden, moet je in zevens denken. Maar wij zitten met een tientallenstelsel. Intussen kan ik het allebei. Het is alsof je opnieuw moet leren rekenen. Het is echt heel moeilijk. Als je Book of Jubilees leest en je wilt, dan moet je opnieuw leren rekenen. Je moet met zevens rekenen, niet met tienen. Dan snap je ook, als 7 zevens, dat is een jubilee. Dat is voor ons de eeuw, namelijk 10 tienen. 10 keer 10 is 100 jaar, dat is een eeuw. Maar omdat de hemel in zevens denkt, is 7 zevens, een jubilee, is onze eeuw. Dan heeft de Bijbel een maankalender, de Griek heeft een zonnekalender. Trouwens, hoe bekend zijn jullie met, jullie weten dat het nu de 7e maand is. In de kalender die op jullie tafel ligt hier. En jullie weten ook dat het afgelopen jaar een sabbatsjaar was. En jullie weten ook dat volgens de rabbijnse telling, en het is precies zoals ik het zeg, volgens de rabbijnse telling straks op Grote Verzoendag het jubeljaar begint. Goed, en eergisteren was bazuinen, feest van de bazuinen. En dat is in de zevende maand allemaal. Dat kun je nog zien aan onze september. Sept is zeven. Ooit is september de zevende maand geweest. Hebreeuws heeft een levensstijl die godgericht is, terwijl de Griek een levensstijl is die is mensgericht. Even om te noemen. Hebreeën zijn tekenzoekers. En de Bijbel geeft er heel veel aanleiding aan dat dat een correcte manier van denken is. Grieken zijn wijsheidszoekers. Wat is daarvan het teken? En dit zal u het teken zijn. God werkt met tekens en daarom is een Hebreeër ook een tekenzoeker en een Griek is een wijsheidszoeker. Het godsbeeld van de Hebreeën is veel meer het samenwerkende. God en mens zijn partners. God is ook te verbidden. God is ook op andere gedachten te brengen. Terwijl de Griek veel meer God ziet dat hij alleen soevereine besluiten neemt. En dat komt ten diepste, als je daarover terugberedeneert, dat komt uit de Griekse godendom. De Grieken die woonden op die berg. De goden woonden op de berg Olympus en die bemoeiden zich totaal niet met het gepeupel. De mens, dat was een minderwaardig ras en die gingen compleet hun eigen weg. En dat denken zit in ons achterhoofd en daarom kijken wij op die manier alleen naar God. Maar in het Hebreeuws denken zijn God en mens meer partners. Vandaar ook dat verhaal dat Abraham God gaat verbidden. En dat je dat in de Bijbel veel ziet dat mensen gaan onderhandelen met God. Bij ons is theologie een status quo. Hè, dat is omkaderd, dat staat vast. En in het Hebreeuws is het een proces. Dus zijn even de grote lijnen dat je zegt, dit is onze aanvliegroute. En dit is zoals de Bijbel is bedoeld, dus je mist elkaar ergens. Het grootste gedeelte zal ik dan nu de Griekse visie op de Torah. Dat je, ja, als je er iets meer van gaat weten, dan ga je hem bijstellen. Even Psalm 147 opzoeken. Er zijn heel veel teksten in het Oude Testament door die de heerlijkheid van de wet bejubelen. Neem heel Psalm 119, maar deze die vond ik van de week. En ja, dat vond ik dan toch ook weer zo mooi om te lezen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Het staat hier, hè? Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja, eindigt het dan. Israël beseft, dit is denk ik David die dit zegt, wat voor een mazzel zij hebben gehad dat God dit voor hen heeft gedaan. Geen enkel ander volk heeft hij dit voor gedaan. Kijk, wij denken als het om een wet gaat, denken wij aan het belastingstelsel. Ja, de belastingswetten, dat zijn gewoon opgelegde verplichtingen, die zijn naar om te volbrengen en die hinderen ons. Ten diepste, als het werkt zoals het zou moeten werken, weten wij dat een belastingstelsel er bestaat om samen lasten te dragen. En dat er dus wel een goede, organiserende gedachte achter zit, die het gewoon terecht is, als het werkt zoals het moet werken. Als het door rechtvaardige mensen wordt ingevuld, is het in principe een rechtvaardig systeem. Maar wij ervaren het als een last. Wij denken ook dat een wet er is, regels om je te testen. De testcase. Zo kijken wij naar een wet. Als je de zingeving van Gods wetten onderzoekt, dus de zingeving, ontdek je al gauw dat zij een onderdeel is van een groter geheel. Wetten dienen ergens toe. Ze staan niet los. Wetten ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat het toepassen ervan ergens toe leidt. Omdat ze nuttig zijn, bestaan ze. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En ten diepste weten we dat de reden is. Elke overheid werkt met dit principe. De Nederlandse regering heeft zich een aantal doelen gesteld, hoe actueel nu met de beschouwingen. Voor onze samenleving en door middel van wetgeving wil zij die doelen bereiken. Wetgeving is een instrument om een doel te bereiken. Het gaat dus om het doel. Wetgeving is een instrument. Zo zijn Gods wetten een instrument om de doelstelling van God met zijn eigen schepping te verwezenlijken. Dat is al een andere kijk op Torah, op de wetgeving. Stel dat deze vrouw die hier is, dat dat de Torah is. Even abstract voorstellen. Dan kun je hier twee personen in zien en jullie kennen dit plaatje gewoon allemaal wel. Je kan daar een jonge vrouw in zien die naar achteren kijkt. En je kan er een oude vrouw in zien die haar kin op haar borst legt. Nou, psychologen die hebben er een hele verklaring voor als je de ene ziet wat je dan bent en als je de andere ziet wat je dan bent. Laat me zitten. Maar ze zitten er allebei in. Nou, dan zijn er een hoop die zeggen ja, maar het is allebei waar. Dan zeg ik nee. Deze vrouw is geschilderd en het is een model. En toen zij opstond en ging bewegen en ging leven, blijkt dat er eentje klopt en die andere niet. Op het moment dat iets gaat leven en bewegen, doe maar de volgende, dan blijkt wat waarheid is. Dus de aanvliegroute bepaalt wie je ziet. En dat wil ik eigenlijk uitleggen. Als de Torah gaat leven en gaat bewegen, dan zie je ineens, hier heb dus een jonge vrouw model gezeten. Toen ze ging opstaan zag je het, maar het moest eerst gaan leven. En je dacht dat ze zo stoffig en oud was. Dit is even om je aanvliegroute bepaalt wat je ziet. Maar als iets gaat leven, ga je zien hoe mooi het is. En voor mij is Torah gaan leven. En ik zag dus dat dat stoffige boek fris, jong en groen was. Maar het moet eerst gaan leven voor je. Ja, kom maar. En ik ga jullie schilderen hoe de Torah is ontstaan. En eigenlijk wil ik jullie schilderen hoe de Torah kan gaan leven. God regelt de basis van het leven in het paradijs. Daar begint in feite de wetgeving van God al. Velen van ons denken dat wetgeving pas na de zondeval nodig was om de zonde bij te sturen. Maar er was al wetgeving voor de zondeval. Ja, doe maar de eerste. Zo krijgt Adam voor de zondeval al de to-do's en de do-nots met betrekking tot eten. Wat hij moet eten, het is een vrucht, dat is natuurlijk mijn eerste boek, het is een zaad-vruchtmenu. Dat is voor de zondeval. Maar hij krijgt ook een do-not. Hij mag niet van de boom van kennis van goed en kwaad eten. Adam kende goed en kwaad ook al voor de zondeval, want hij wist dat dat kwaad was om van te eten. Maar hij had het nog niet ervaren. De drang van Adam en Eva, laat me even eerst maar opnoemen, zij was de eerste, dat was, ze wilde ervaringskennis. Je moet het vergelijken, wij weten dat drugsgebruik slecht is. Dat weet je, daar hoef je, maar je hebt het niet ervaren. Wat Adam en Eva wilden, dat was ervaringskennis. Want zij wisten dat ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad mochten eten. Er is meer wat voor de zondeval allemaal geregeld wordt. Dat eigenlijk zijn het de basics. In het paradijs zie je, als je die eerste hoofdstukken van Genesis leest, dan zie je al van, hé, hier begint de wet al. Het begint hier al. Straks ga ik je nog vertellen, het begon zelfs nog eerder. Hij gaat de relatie regelen. Adam wordt geschapen, hij heeft leven en hij kijkt naar, hij heeft geen idee. Wordt als ongeveer 30 jaar, we hebben geen idee hoor, hoe oud hij was, maar wist Adam veel wat hij moest doen? Vandaar dat God zegt, kijk, dit is leven, dit is jouw lijf, dit moet je eten, dat moet je niet eten. Maar hij gaat ook Adam relatie geven, dat is ook een basic van het leven, relatie. Hij zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Hier zie je dat een mens is een sociaal wezen, een sociale component. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Hij heeft ook een praktische, relatie heeft ook een praktische component. Dus je ziet wat mensen met elkaar kunnen doen, wat je in je eentje gewoon nooit kan. Relatie bestaat uit een sociale component, uit een praktische component. Maar hij zegt ook tegen Adam, je zal je vader en moeder verlaten. In Adam zegt hij dat aan het nageslacht, want Adam had geen vader en moeder. Hemelse vader natuurlijk. En je zult je vader en moeder verlaten en je Je zult je hechten aan je vrouw en één vlees zijn. Nou lezen wij dat als één stuk, van hechten en één vlees is hetzelfde. Nee, hechten, dat is een emotionele binding. Dat is soulmate zijn. Adam krijgt opdracht om een soulmate te worden van Eva. Die emotionele binding. Hij moet onthechten van zijn ouders en hij moet hechten aan die vrouw. En de lichamelijke component is het één vlees. Maar hechten en één vlees, dat zijn twee verschillende dingen. Het is een emotionele relatie en een lichamelijke component. Het zijn maar kleine regeltjes wat je in Genesis leest. Maar het zijn alle aspecten van wat een mens nodig heeft aan relatie. En dat wordt voor de zondeval geregeld. Adam, dit moet je eten. Dit heb jij nodig in relatie. Nog één ding wordt voor de zondeval geregeld. Ik denk zelfs twee. Ja, zingeving, arbeid. Het Griekse denken, als je op schilderijen kijkt, zien arbeid als een noodzakelijk kwaad, zodat wij kunnen leven van weekend naar weekend. Dat is Grieks denken. Of wat je hele poos hebt gehad, was de vrije en de slaaf. En de mensen die geen slaaf waren, die hoefden nooit werken, dat was het ideaal. Van een Griek is dat het ideaal. Bij Hebreeuws niet. God zegt, het is een basic van het leven dat jij een zingeving hebt, een arbeid, een dagbesteding. Adam kreeg gewoon de opdracht om de hof te bewerken en die te bewaren en om de dieren namen te geven. En misschien moest hij wel huis bouwen. Hij krijgt een dagbesteding. Omdat werken een basisprincipe is van de schepping. Dat is Hebreeuws. In principe is ook positieve kijk op arbeid, wat in het Calvinisme in principe altijd is geweest, is gebaseerd op het woord. Een positieve kijk op arbeid. Natuurlijk is het ook ontwricht en zijn we overwerkt en hebben we veel te hoge doelen enzovoort enzovoort. Maar een dagbesteding, arbeid, is in de paradijs geregeld. Eva krijgt ook een dagbesteding. Arbeid is iets positiefs. Al een Griek is dus een hedonist. Die leeft van vrije tijd naar vrije tijd. Dat is Grieks denken. Hele belangrijke. Voor de zondeval wordt al de Sabbat, de rust, als basisbehoefte ingesteld. Dat is echt voor de zondeval allemaal. Er is ook een basisbehoefte. Dat lijf van Adam en Eva moet één dag in de week rust hebben. Het zijn basics, dat wil zeggen dat het natuurwetten zijn. Je kan ze niet breken. Als je die natuurwetten breekt, breek je zelf. Want jouw lichaam hoort bij dat aardse leven. En dit zijn de basisbehoeften van het aardse leven. Dus ze zijn in feite, ja, je kan ze wel breken, maar dan breek jij zelf. Het is een basic, daar kun je niet omheen. Dat is allemaal voor de zondeval. Dus de basics van het leven zijn afkomstig van God en dat zijn regels ten leven. Ze zijn gewoon verbonden met het leven. Het zijn randvoorwaarden, het zijn natuurwetten. Ja, de volgende. Je moet dus nu al een behoorlijke denkswitch maken. Ik zei al net al, heel veel denken dat de Torah pas vanaf de Sinaï was, vanaf de Horeb. Dat is niet zo. Dat is al voor de zondeval. Ja, kom maar. Wetgeving is dus ook verbonden met het leven en niet verbonden met de zondeval. Daar ga ik straks nog wel over, want er komt wel meer bij daarna. Maar de basis ligt in het paradijs van wetgeving. Basis is in het paradijs. Verbonden met het leven. En het is dus ook al vanaf de schepping in plaats van de Sinaï. Als je iets meer gaat lezen van de... Ja, het Book of Jubilees. En je, dan merk je, en je kan het ook uit de Bijbel halen, het gaat nog verder. De wetgeving was al in de hemel voordat de aarde werd gemaakt. Er staat dat God rust op de zevende dag. En dat dus eigenlijk Adam dat moet gaan doen. Dat wil zeggen, hemel en aarde gaan parallel lopen. Maar je leest in die boek als Jubilees dat de Sabbat in de hemel, de hemelse gewesten en de engelen die zijn geschapen voordat de aarde werd geschapen. Het hemelse leven was er al. Daar was al een stuk structuur. Je leest daar dat de Sabbat daar al werd gehouden voordat de aarde werd geschapen. Het bestond daar al. Adam moet parallel met de hemel gaan lopen. Het was er al. Het gaat dus nog verder, hè? Niet vanaf de schepping, maar daarvoor misschien al. Als deze gedachte te doorbrekend is, we gaan straks weer verder. Dan parkeer je hem even. Maar je kunt het ook uit het woord halen. Je leest dat het tabernakel, dat Mozes een openbaring erover krijgt op de berg. Maar dat hij een afbeelding krijgt van wat in de hemel aanwezig is. Het is dan wel een niet zo mooi als in de hemel. Maar de tabernakel is een model van wat in de hemel aanwezig is. Hebreeën 9 vers 11, 12 en 24. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige helsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, die niet van deze schepping is. Er is in de hemel dus een tabernakel die er wel anders uitziet, en niet van deze, maar hij is er wel. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. Er is dus een heiligdom daar. Het heiligdom wat het tabernakel hier op aarde was, was daar een af, maar het was al in de hemel. Vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Dat is een tegenbeeld van het ware. Dus het tabernakel op aarde was een tegenbeeld van het ware. Dat bevestigt dat het in de hemel al aanwezig is. Als Johannes openbaring krijgt, dan kijkt hij in de hemel en dan zie je dat al die elementen overeenkomen met het element in de tabernakel. Maar eens goed lezen. De zeven geesten van God staan voor Gods troon. Dat is de menorah. Die vertegenwoordigt de zeven geesten van God. Moet maar eens openbaring kijken. De troon van God wordt omgeven door cherubs. De ark van het verbond, daar troont God op, hè. God troont op het verzoendeksel. Die wordt door cherubs afgeschermd. Voorhangsel ook cherubs erin. Dat ziet Johannes ook. Johannes kijkt in de hemel en dat is elementen van de tabernakel. Is dat? Het was al in de hemel. Dan begrijp je ook die tekst. Het helsplan was al klaar voor de grondlegging der wereld. Dus niet de grondlegging voordat de aarde werd geschapen. Want de hemel was al geschapen. En dat was er allemaal al. En als je iets van de hoogtijdagen weet, dan weet je dat in de Bijbelse hoogtijdagen, daar zit het helsplan in. Dat is er helemaal in verweven. Je kunt eigenlijk het helsplan niet ten volle begrijpen, en dan begrijp ik nog niet ten volle, zonder de hoogtijdagen uit de Bijbel. Je kan ze niet vatten. Als je het Johannesevangelie leest, ik heb er eens een studie over gegeven, dan zie je alles wat Jezus doet in het Johannesevangelie is allemaal, je kan alle hoofdstukken indelen, op de hoogtijdagen. Hij heeft 3 jaar een bediening gehad en al die dingen heeft hij gedaan op de hoogtijdagen. Het was voor Jezus ook niet vreemd om de tempel binnen te gaan in Jeruzalem, want in de hemel kende hij de tempel. Nou, dus het gaat dus in feite nog verder dat Torah niet vanaf de schepping is, maar dat eigenlijk al daarvoor gedeeltes bestonden. Het gaat veel, de aarde gaat met de hemel parallel lopen. Het is voor mij, maar dat is echt heel persoonlijk hoor. Als ik ga op zondag naar de kerk, hè. Dus ik ben gewoon een evangelische reformator. Maar ik hou mijn rustdag op Sabbat. En dan is het zo fascinerend dat ik besef, in de hemel doen ze het nu ook. Ik loop parallel met de hemel. We doen hetzelfde vandaag. Dat is gewoon bijzonder. Dat is een fascinerende gedachte. Maar laat hem los. Dan moet je hem loslaten. Moet je hem parkeren. Dit is ook echt Hebreeuws. Je vertelt iets. Je weet dat er verschillend over gedacht wordt. En je zegt, oké, jongens, parkeren. Kijk maar wanneer er weer. Dat is gewoon die vrijheid. Daarom vind ik het ook helemaal niet moeilijk als mensen anders denken. Oh, dan parkeer je het. Misschien kom ik er ook wel een keer op terug. Hè? helsplan is klaar voor de grondlegging der wereld. Dat betekent dat er al iets klaar was in de hemel. Prachtig. Oké, verder. Dit is ook zo'n crux in je denken. Als Griek zeg je van de Torah, het is status quo, alles staat vast, alles is omkaderd. Het is, dan weet je eigenlijk, ik snap ook wel dat wij zo denken, want dan weet je waar je aan toe bent. Het is gewoon veel simpeler als alles vaststaat. Toch? Dat is veel fijner. Ja, dat is het niet. Ik heb het even in het Engels gedaan, omdat dat zo makkelijk is. Het is pakkender Engels. Voor de zondeval geeft God dus de basics van het leven. Dat is the best way to live life. Dat is logisch dat hij dat op dat moment doet, want het leven was nieuw. Dan is de zondeval nieuw. Dus komt God met een aantal aanpassingen. In mijn boek ga ik heel uitgebreid op in wat er in het menu van de mens, het voedsel van de mens, verandert na de zondeval. Want er komt wel degelijk een wijziging in het menu van de mens. Dus God, na de zondeval komen er wijzigingen. Dat is the best way to survive a sinful world. God zegt, oké, nu is de zonde er. Nu gaan we dit en dat doen. Want dit is de beste manier om dit te overleven. De zondeval was nieuw, dus komen er. Dit is Hebreeuws, hè? Er is al een verbond. En dan zeg ik even verbond, er zijn al wetten. En er komen wetten bij. Maar de vorige wetten worden niet opgeheven, ze komen erbij. En er komen later weer wetten bij. En het wordt bijgezet, wordt niet weggedaan. Dan krijg je dat aan de aartsvaders wordt ook nogal wat wetgeving gegeven. Er wordt van Abraham gezegd dat hij de verordeningen en de inzettingen van God gehoorzaamde. Abraham zit ver voor de Sinaï. Isaac, als hij met God in gesprek is, dan krijgt zijn voorvader een compliment hoe hij zich heeft gehouden aan de verordeningen van de Heere. Als je het boek Job leest, Job is ook de tijd van de aartsvaders. Die zit ook rond Abraham. Als je Job leest, hoe hij zich verdedigt naar God toe, dat hij onschuldig is, dan zie je gewoon, hij hield zich aan Gods wetten. De Sinaï moest nog lang komen. Die was er nog lang niet. Dus tegen de aartsvaders, dat is met de omgang met God. God heeft hun de dingen geopenbaard. It's the best way to form a community. Zij waren natuurlijk hoofden van clans, van stammen, van families. Daar geeft God ook aanwijzingen voor. En op de Sinaï, daar is wel iets bijzonders aan de hand op de Sinaï. Want dit is het moment dat God zegt, oké, we gaan het nu opschrijven. Nu gaat al die mondelingen, dit is dus niet de mondelingenleer van de Talmud, maar al die mondelingen overleveringen, dit is dus, de Joden zijn heel erg gewend dat dingen eerst mondeling al eeuwen bestaan en dat het dan pas wordt opgeschreven en een heilig boek kan worden. Daar is de Talmud een voorbeeld van. Maar de Torah is daar ook een voorbeeld van. Die wetgeving die bestond al lang, maar hij werd op de Sinaï pas opgeschreven. Dus in mijn boek haal ik meerdere bewijzen daarvoor aan dat je ver voor de Sinaï al ziet dat bijvoorbeeld het zwagerhuwelijk al functioneerde. Ja, komen ze op de Sinaï, wordt daar iets over gezegd, maar dat bestond al. De besnijdenis bestond al. Mozes komt echt niet die berg af en die zegt, jongens, moet je nou horen. Wij mogen geen varkensvlees meer eten. Echt niet. Dat is waarschijnlijk vanaf de schepping al. Dat was, hoe zou ik het zeggen, oud nieuws. Maar wat er op Sinaï dus wel, ja, dat is, de wet kwam op schrift, want het was, er ging nu een natie ontstaan, een volk. En er moest nu een geschreven grondwet komen. Dus the best way to constitute a nation. Sinaï. Er komt nu nog eentje, nog meer. Moab. Daar komt het boek Deuteronomium, is Moab. Hè? Dat is de afscheidsreden van Mozes voordat hij overlijdt. En dan komt daar het verbond van Moab bij. Daar staan regels in. Bijvoorbeeld, zij gingen toen over van een nomadisch bestaan naar een land met eigen huizen en goederen. Daar staat bijvoorbeeld een regel in over een balustrade langs de rand van je dak. Dat stond hier nog niet in. Was ook nog niet actueel. Dat komt hier pas. Dat is op dat moment ook nieuw. Zo zijn er meer dingen die Mozes zegt die hier niet staan en daar wel. En er is ook een, ja, kom met de volgende. Ik geloof dat ik er ook een tekst bij heb gedaan. Die staat er nu niet bij, maar er staat ook dat het verbond van Moab, dus Deuteronomium, dat dat toegevoegd wordt aan de verbond van Sinaï. Ik hoop dat ik die tekst zo meteen nog in mijn PowerPoint zie, want ik weet dat het er staat, maar dat kan ik dan niet terughalen. Maar het staat in het woord zelf dat die twee naast elkaar bestaan. Dus de Sinaï wordt niet weggedaan. Moab of Deuteronomium wordt ernaast gezet. Het is een aanvulling. Het is allemaal aanvulling op aanvulling. En dan komt er zo'n schitterende aanvulling. Die gaat Jezus geven. En dat noemen wij de bergrede. Prachtige aanvulling. The best way to be a witness. Hij legt de lat nog hoger. Als je de bergrede leest, dan zie je hoe hoog de lat komt te liggen. Gods inzicht neemt niet toe. Dat is niet zo. Maar de mens ontvangt voortschrijdend inzicht op het juiste moment. Dit is zo'n crux in je denken die je moet maken. Dat de Torah een bewegend orgaan is. Het ontwikkelt zich. Kom maar, volgende. Oh ja, deze tekst zocht ik dus. Deuteronomie 29 vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond van de Heere. Dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land van Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Het komt er gewoon naast. God voegt onderwijzing toe, maar heft het vorige niet op. Ik lees een klein stukje uit dit boek, het eerste. De gehele offerdienst wordt op de Sinaï uitvoerig omschreven. Dat betekent niet dat er pas sinds de Sinaï geofferd wordt. Dat gebeurde al lang. Kain en Abel, de zonen van Adam en Eva, brengen de Heere een offer, evenals Noach. Zo zijn er meer voorbeelden van vroege gebruiken die later in de wetgeving op de Sinaï zijn terug te vinden. De besnijdenis is al aan Abraham gegeven. Dit thema wordt op de Sinaï herhaald. Ook het zwagerhuwelijk, zoals beschreven in Deuteronomium, wordt al toegepast bij de zonen van Juda. En dat is toch ruim voor de wetgeving op de Sinaï. Zo zijn ook de voedselwetten niet nieuw van het volk. Het was allemaal al lang bekend. Noach kende het onderscheid tussen rein en onrein. Noach krijgt sowieso de opdracht om van de reine dieren er 7 in de ark te brengen. Weer 7, hè, omdat God denkt in zevens. En van de onreine dieren niet. Hoe wist Noach nou wat rein en onrein was? Dat wisten waarschijnlijk Adam en Eva al. Ook Abraham kende Gods principes door zijn wandel met God. Als God aan zijn zoon Isaac verschijnt, zegt hij dit over zijn vader. Genesis 26 vers 5. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels. Hier staat duidelijk dat Abraham al geboden, voorschriften en regels van God ontving. Deze voorschriften zijn via de lijn Isaac-Jacob bekend geweest bij de Israëlieten, alle rechtstreekse afstammelingen van Jacob. Je gaat dus het als een bewegend iets zien. Dat is een verandering, ja. Nou, dat is dus die denkswitch. Dan moet je misschien even laten incuberen. Dit is 2 keer hetzelfde, hè, wat hier staat. Levenswetten zijn voor iedereen, namelijk iedereen die adem heeft gekregen in zijn aderen en rood bloed en longen. Daar zijn de levenswetten voor, want we delen het leven. Ze zijn zelfs voor de ongelovigen. En dit broeit al een hele poos bij mij om voor ongelovigen een studie over Torah te doen. Want het is ook voor hun. Het is zo prachtig, het is voor alle mensen. Levenswetten zijn voor heel de aarde en niet slechts voor Israël. Dat is echt een verandering in je denken. Dan ga ik nu in op het waarom van de Torah. Want waarom is het dan voor iedereen? En waarom hebben wij daar nou zoveel aan? De belangrijkste waarom? Ja, ik zeg altijd, God zegt het zelf. Dus wat moet ik meer zeggen? Ik, dat is dus God die aan het woord is, leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn verordeningen en maakte hun mijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal erdoor leven. Dat is eigenlijk gewoon de hoofdlijn. Je leeft erdoor. Daarom worden ze ook levenswetten genoemd. En zo heb ik het ook in een tekeningetje. Dat zijn ook de pijlers. De Torah is het leven. Maar de pijlers van dat leven, dat is wijsheid en inzicht en rechtvaardigheid. Zoals de Heere mijn God mij heeft opgedragen, leer ik u wetten. Nu is Mozes aan het woord. Wetten en regels waarna u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien, het was de bedoeling dat de volken het zouden zien, want het was een voorbeeldnatie. Zij zijn daar wel in mislukt, in eerste instantie. Dat gaat in de toekomst gebeuren, dat zij die voorbeeldnatie wel gaat lukken, maar in eerste instantie hebben zij hun roeping gemist. Alle volken die dat zien en deze wetten horen zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik nu geef? God gaf hun dus niet die regels omdat hij anders ze niet herkende. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen zeiden, ja anders, ze moesten toch uitspringen uit de heidense volken rondom en hoe moest God ze herkennen dan, maar ook hoe moesten ze zich anders zichzelf herkennen. Gods wetten zijn zo rechtvaardig en zo wijs, die springen torenhoog uit boven die Canaanitische volkeren, die gewoon barbaars, wreed, afgodisch, echt een slecht leven leiden. Dan spring je er gewoon uit. Gods wetten sprongen er gewoon uit. Het is ook logisch dat met het houden van de Torah heel veel aardse beloften zijn. Want ze zijn dus voor het aardse leven. Voor je lijf, voor de aarde, voor de lucht. Weet je, de schepping van God. Wij zijn erg gericht op het geestelijke leven. En er komt natuurlijk ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij denken erg in toekomst. Maar als Gods hart doet ook pijn om de aarde, want hij is van hem. Hij heeft het gemaakt. De mensen zijn in principe allemaal van hem. Maar als je dus met Hebreeuwse ogen de Bijbel gaat lezen, dan ga je ineens dingen zien die wij al jaren overheen hebben gelezen. Dan denk je, oh, staat er toch, maar ik had nooit gezien. Dus aardse belofte, hè? Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. We hebben het hier dus gewoon over ouder worden. Ouderdom. Dagen worden verlengd. Luister Israël, neem ze oplettend in acht en zal het u goed gaan. Dus een stuk welvaart, welzijn. Dus het zeer talrijk worden. Daar heb je het over vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid wordt een probleem. Deze komende decennia gaat een groter probleem worden. Wij mensen worden onvruchtbaarder. Even tussendoor dat. Maar u zult zeer talrijk worden, vruchtbaarheid. En een land dat overvloeit van melk en honing. Nou, dan stelde ik me dat als kind voor, allemaal melk en honing die over die heuvels droop. Ja, dat, als er een land overvloeit van melk en honing, dan is er dus goed grasland. En er is goede vegetatie, planten en bloesems en... Dus het grasland en de vegetatie is mooi en goed. Dat bedoel je met melk en honing. Maar ook sociale wetten zijn het. Er hoeft onder u geen arme te zijn. Een van die sociale wetten is dat je aan een arme geen rente mag vragen bij een lening. Dit is het probleem van de ontwikkelingsproblematiek. Rente, want zij kunnen hun rente niet ophoesten. Als ze dat niet hadden gehad, rente, hadden je eigenlijk waarschijnlijk een enorm verminderd ontwikkelingsproblematiek gehad. Aan een rijke wel, aan een arme mag je geen rente vragen. Dat is gewoon een stuk rechtvaardigheid. Nog meer? Voor mij is dat redelijk nieuw. Ik kom aanvliegen bij jubeljaren en sabbatsjaren. Ik ben heel erg over die betekenis van sabbatsjaren en jubeljaren aan het nadenken. Want dat was preventie. Ik weet het zeker, want preventie is de rode draad door heel de Torah. Doe dit en je voorkomt van alles en nog wat. Dat is de zegen en de vloek. Maar als je ze negeert, dan krijg je dus allerhande problemen. Wat de Bijbel een vloek noemt, is eigenlijk gewoon een logische consequentie van het niet naleven van Torah. Dus het is automatisme. Als je het negeert, dan doe je niet aan bepaalde preventie en gebeurt er dus van alles. Dus het is ook sociale stabiliteit en vrede met omliggende randen. Ik geloof zelf dat die jubeljaren waren bedoeld om zeg maar alles wat notarieel in de afgelopen 49 jaar krom was, werd in het 50ste jaar rechtgezet. Maar dat 50ste jaar was direct het eerste jaar van een nieuwe cyclus van 49. Dus die jubeljaren waren volgens mij bedoeld om oorlog te voorkomen. Een preventie op oorlogen. Heel veel oorlogen gaan over grondgebied. En jubeljaren waren ervoor om grondgebieden weer terug te geven aan. Dus om de onrust, om weer een stuk gerechtigheid te laten geschieden. Ik weet vanuit mijn boek, ik heb natuurlijk over voeding veel bedacht. Nederland heeft bijvoorbeeld nogal wat landbouwareaal in het buitenland liggen, in Afrikaanse landen. Daar kweken wij gladiolen, maar het meeste wat wij nog kweken is veevoer. En dat wordt dan allemaal verscheept naar Nederland. Maar wij hebben zulke soort arealen voor een habbekrats. Je noemt het landje pik, dit. Voor een habbekrats hebben wij dat opgekocht. Hoe mooi zou het toch zijn als Nederland zou zeggen tegen, ik geloof dat wij in Angola een heel stuk hebben liggen voor de planten, voor de bloementeelt. Het is nu een jubeljaar, dat wij tegen Angola zouden zeggen, hier is jullie land terug. Kunnen wij het opnieuw voor een cyclus van 49 jaar kopen? Dus dan hebben ze er weer opnieuw, dan geef je het eerst terug, want dat is de bedoeling. Je koopt in de Bijbel ook nooit land, hè? Je koopt het aantal opbrengsten tot het jubeljaar. Je koopt nooit land. Land is nooit van jou. Je koopt de opbrengsten tot het jubeljaar. En in het jubeljaar zeg je van, nou ja, voilà. Mag ik weer een aantal opbrengsten kopen tot een volgend jubeljaar? En dan kan dat land beoordelen of die dat wel of niet wil. Het is voor mij ook nieuw, jubeljaren, en ik ben erover aan het bestuderen, maar ik weet zeker dat oorlogen hiermee voorkomen kunnen worden. En sabbatsjaren is eigenlijk iets dergelijks. Dat is toch een economische rechtzetting. Nou, jullie hebben vast wel van Jonathan Kahn gehoord hier. Ja. Maar oké, dat is toch ook, denk ik, nivellering van rijk-arm. Als je de sabbatsjaren zou honoreren, zouden waarschijnlijk de armoedeverschillen op aarde kleiner zijn. Ik vermoed dat dat ook weer een preventie is geweest voor rijkarmen. Elke generatie weer nieuwe kansen. Maar dit weet ik wel zeker, en daar sta ik niet aan het begin. Torah is openbaring. Waarom? Omdat wij mensen gewoon geen idee hebben wat wij doen op de lange termijn. Je doet iets kleins, je duwt dat steentje om. Maar ondertussen, aan het eind, heeft dat hele kleine handelingetje wat jij deed, heeft een enorme impact. Ik heb dat beven als dominostenen. Die eerste duw lijkt zo onschuldig. Maar er gaat een molen in werking wat jij op de lange termijn doet. Dat kun jij helemaal niet overzien. Want je bent namelijk mens. En een mens is zeer beperkt, vooral in het overdenken van de lange termijn. Ik kan daar veel voorbeelden ook uit de voeding in geven, maar ook in het veevoer. Daar is heel ons probleem met die scrapie mee te verklaren, de gekke koeienziekte. Dat was het eerste steentje, was maar heel klein. Niemand had door dat dat een gevolg kon hebben, omdat wij dat niet kunnen zien. We kunnen dat niet zien, maar als wij naar God hadden geluisterd, was dit nooit gebeurd. Maar dat doe ik dan als het over voeding alleen gaat. Ja, verder. Ik heb het ook zo, dit is natuurlijk een schema van uit chemie. Maar dit is ook, weet je, een mens doet iets en de effecten gaan als een waaier uit. En jij denkt, jij hebt rechtuit alleen gekeken in jouw handeling wat je deed. Maar er gebeurt er opzij en aan die kant opzij zoveel, daar heb jij geen idee van gehad. Dat het effect allemaal was van jouw eerste. Dus dit is niet alleen recht, maar ook als een waaier. Ik denk dat, ik geef als voorbeeld de economische crisis. Ik heb nog geen één deskundige gehoord die achteraf mij kon uitleggen wat er nou aan de hand was geweest. Nou, als begrip achteraf al een crime is. Laat staan dat je het preventief kan begrijpen. Dat is gewoon niet mogelijk. Ja, de volgende. Menselijk handelen is zo complex. En dat is het nog het makkelijkste voorbeeld, is dan de volgende als die het nog doet. Het is eigenlijk gewoon schaakmeesters. Kunnen ze 8 stappen vooruit denken? 9? Vertel het me, ik weet het niet. Maar dan ben je dus al geniaal. Als jij in je hoofd die stappen vooruit kan denken. De gewone janboerenfluitjes als jij en ik kunnen waarschijnlijk maar 3 stappen vooruit denken. Dan heb je een matje. Dan kun je niet verder. Een grootmeester kan het misschien, of een schaakmeester kan 8 stappen vooruit denken. Dat is volgens mij een matje. Kan niet meer. Dus wie wint nou de pot bij schaken? Degene die de meeste stappen vooruit kan denken. Die wint de pot. Dus gewoon degene die dat kan. Ja, er zijn geloof ik 3 nu. Wie wint de pot? God. Hij heeft alles gemaakt. Hij kan 1000 stappen vooruit denken. Maar hij ziet ook alle neveneffecten. Alles heeft hij in de smiezen. Maar tegen de mens heeft hij gezegd. Hou je nou maar aan Torah. Want de rest snap je niet. De mens is heel beperkt. Ja. Conclusie, waarom geeft God een Torah? Het is echt openbaring. Omdat wij ons handelen niet overzien. De relaties te complex zijn. En ons intellect, met name voor de lange termijn, te beperkt is. We zijn echt te beperkt. Causale verbanden zijn zoeken. Daarom heeft God een Torah gegeven. Daarom. Ja, en dat laatste is even om de Griek nog even tegemoet te komen. De Torah is nooit bedoeld om hemelse krullen en plusjes achter jouw naam te zetten en na 30 plusjes bijbehouden. Ik zeg het heel kinderlijk, maar dan kan ik het tenminste ook snappen. Daar is het nooit voor bedoeld. Dat is een, die moet je dellen, die gedachte. Die moet je wissen. Op een computer kan dat heel simpel. Maar in het menselijk brein is dat zo moeilijk om iets te dellen. Want het schijnt dat wat het eerste beklijft in je hoofd, wat je hebt meegekregen, dus als eerste, daar moeten zoveel, dat plakt aan ons. Veel lezen, veel het woord lezen, veel horen, dan kan het weg. Ja, hoe zit het nu? Een christen is dus een burger van 2 koninkrijken. Dat is het lastige van elke christen, elke gelovige. Wij zijn lid van 2 koninkrijken. En ik houd even bij ons. Wij zijn Nederlander. Burger van Nederland met een Nederlandse wetgeving. En als ik tegen de politiek zeg, nou, ik heb echt, om eventjes populair te zeggen, scheid aan alle regels die hier in Nederland zijn. Dan mag je je afvragen of jij wel een Nederlander bent. En in ieder geval is het zo, als ik me te buiten ga, dat ik in de gevangenis word gezet. En dat is niks anders dan dat je buiten de samenleving wordt geplaatst. Dan zeggen ze, jij bent een persona non grata, hè, jij bent niet gewenst, wij isoleren jou uit de samenleving. Als God zoiets met ons zou doen, zou wij gewoon niet accepteren, hè? Zou wij gewoon niet. Dus wij zijn ook lid van het Koninkrijk der Hemelen en daar is ook een wetgeving, ja, die heet Torah. Een koninkrijk van God met Gods wet. En wij zijn van beide lid. En dan staat er in de Bijbel dat als dat wij God meer moeten gehoorzamen dan mensen. Dus als de Nederlandse wetgeving tegen Gods wet ingaat, dan staat Gods wet bovenaan. Maar wij moeten dan verder aan beide gehoorzamen totdat het botst. Ja, maar verder. Allebei, omdat je burger van Nederland, hou je aan de Nederlandse wet. Omdat je burger bent van het Koninkrijk der Hemelen, hou je aan Gods wet. Ja, het is weer zo eenvoudig. Ja. Ja, dat is wel een crux, hè. We accepteren wel correctie van de Nederlandse overheid. Ik betaal mijn boetes. Stel toch voor dat God toch een boete, een factuur zou sturen. Als hij misging. Nou, gelukkig werkt dat wel anders, maar even om de gedachte te bepalen. Wij accepteren correctie van onze overheid, maar wij accepteren zo moeilijk correctie van een hemelse overheid. Dus dat botst met ons. Maar op aarde accepteren we het wel van mensen. Nou, ik heb dus dit gehad nu, hè, intro tussen Hebreeuws en Grieks. Is al een beetje veranderd. En de Griekse visie op Torah bijstellen, ja, dat, ik weet natuurlijk niet, we komen uit allerlei kerken. Voor de een is het een enorme bijstelling en voor de ander die zegt, ja, maar dit wist ik al. Dat snap ik. Maar we hebben nog een vraag te beantwoorden. Wat is nou wettisch? Wat voor jou nou de term wettisch inhoudt? Kan iemand daar zeggen van, joh, dat omschrijf ik wel even in één zin. Durft iemand dat te proberen om dat eens in één zin te omschrijven?
Starheid.
Star, dat is één woord. Het is echt een snelle broeder. Starheid. Heeft nog iemand iets?
Onvrijheid.
Onvrijheid. Leven volgens regels. Dat het houden, dat is ook één zin, dat het houden van de wet tot zaligheid leidt. U zit in een goede richting. We gaan hem zo meteen uitpuzzelen hoor. Leven volgens regels, u mevrouw, dat doen we eigenlijk allemaal. En als ze er niet zijn, dan heb je anarchie, hè? Dan heb je chaos. Dus het leven volgens regels, dat is in principe heel Bijbels principe. Maar we gaan het ontrafelen, want het is iets heel subjectiefs. Wettisch, wat de een wettisch vindt, zegt de ander, joh, dat doe ik van harte. We gaan even verder met wat is nou wettisch, want ik heb daar echt wel over nagedacht. Ik vond het zo'n goede vraag ook. En het is gewoon een goede vraag. Hij is zo subjectief, want wat de een dus als wettisch beleeft, dat doet de ander van ganser harte. Dat is echt zo anders. Gaan we eerst eens proberen te richting te geven. Ik geef, dit voorbeeld heb ik al eens eerder gegeven. Er is een maximum snelheid in Nederland. 80 keer op provinciale wegen. Hè? Daar krijg je ook de meeste boetes natuurlijk. 80 kilometer per uur is de regel. Dat is niet verkeerd, die regel, want je weet, daar zit een gedachte achter. Het is veilig. Dan zijn er drie houdingen. Doe de eerste maar even. De eerste houding zegt, oh, heel goed. De ene houding zegt, ik rijd 80, want dat zal wel het beste zijn. Heel simpel. De ander zegt, ik rijd 120. Ik maak zelf wel uit hoe hard ik rijd. Ik wil dat is die heeft scheid aan de regels. En de derde zegt, ik rijd 40. Want dan weet ik zeker dat ik goed zit. Dat. Wie is nou wettisch? Doe de volgende maar. Wie is nou vrij? Wie is wettisch? Wie is een anarchist? En wie is nou slaaf waarvan? De anarchist is degene die 120 rijdt. Ja, dat is geen goede houding, hè? Ik maak het wel zelf wel uit. En wie is er nou vrij?
Ik rijd 80.
Die eerste. En wie zou dan wettisch kunnen zijn? En waarom is die laatste misschien wettisch? Wat heeft die?
Bang.
Die heeft angst. Nou, hij weet dat hij onder de 80 moet blijven. Maar hij is zo bang dat hij de grens bereikt, dat hij erover gaat. Kijk, die eerste klopt, die vertrouwt de wetgever. Vertrouwen. Die tweede is een anarchist, maar die is in feite slaaf van zijn eigen hoogmoed. Hij is niet vrij, hij is slaaf van zijn hoogmoed. Dat is wat anders als vrij. Mensen zijn slaaf van hoogmoed. Die derde die is slaaf van zijn eigen angst. We gaan een ander voorbeeld doen. Ik heb er nog één bedacht van de week. Zat ik op de bank. Ik denk, weet je wat? En we gaan even het gedekte hoofd doen. Dat kennen wij vanuit onze traditie. Vier vrouwen. Ze doen allemaal hetzelfde. Ze dekken hun hoofd in de kerk, hè? Ik neem aan dat ik hier iets bekends zeg. Dus ze hebben één gedrag. Ze hebben hetzelfde gedrag. Ze doen allemaal hetzelfde. Maar let maar op. Ga maar eens uitkijken. Wie is nou wettisch? Eentje, vrouw 1, die doet het uit respect voor God, want zij wil God hiermee dienen. Dat is gewoon waarom ze het doet. Er is nog een vrouw. Die heeft angst voor God, want ze denkt, als ik dat niet doe, dan gaat mijn naam uit het levensboek gewist worden. Maar ze doen hetzelfde, hè? De derde, die is gast, die zegt van nou ja, ik heb respect voor die cultuur en ze doen dat zo en ik kies ervoor om me aan te passen en ik zet hem op. Gewoon, respect is dat. En de ander, die zegt ja, die heeft angst voor mensen, die vindt het een stomme verplichting. die ergert zich eraan inwendig. Maar ja, je wil niet uit de toon vallen. Ik zet even nu 4 vrouwen neer die alle 4 qua gedrag hetzelfde doen. Je kunt niet oordelen. Wie is nou wettisch? Ik weet wel wie wettisch is. Maar wat ik wil zeggen is dat je nooit kunt beoordelen op basis van gedrag. Want wetticisme zit van binnen. Dat kun je niet aan gedrag zien. De motivatie, doen we volgende. Onder de oordelen moet je sowieso niet doen oordelen trouwens. Daar heb je niks aan. Ik ben zo blij dat God het oordeel aan Jezus heeft gegeven. En ik denk, mooi, hoef ik dat niet meer te doen. Oordelen op basis van gedrag is onmogelijk. Want jij kan niet de motivatie zien die iemand doet. Motivatie is bepalend. Ja. Nou ga ik een beetje we gaan naar een definitie toe. Wanneer is iets nou wettisch? Als godsdienstig gedrag voortkomt uit angst voor Gods afwijzing, dan is het wetticisme. Uit angst voor dat God jou zal afwijzen, dat is wetticisme. Ik geef even mezelf als voorbeeld. Ik hou me aan de Rijn-Onrijnwetten, dat weet je dan bij deze. Maar ja, ik heb ook een boek geschreven over voeding. Ik hou me daar gewoon aan. Ik doe dat niet omdat ik dan denk van, goh, ik mocht mijn behoud eens verliezen als ik dat niet doe, of zo. Ik doe dat omdat ik denk dat dat echt het allerbeste voor me is. En ik doe het met vreugde en ik vind het niet moeilijk ook. En ik heb zo ontdekt dat Gods wetten niet zwaar zijn, maar mensenwetten zijn niet te tillen. Dat heb ik zo ontdekt. Gods wet is gewoon helemaal niet zwaar. Maar als ik rekening moet gaan houden voor wat mensen van mij denken, dat is niet te tillen. En dat is het verschil. Mensenwetten zijn zo zwaar. Gods wet, mijn wet, of mijn juk, is zacht en licht. Maar de Farizeeën legden de mensen ondraaglijke last op. Gods wet is licht, mensenwetten zijn loeizwaar. Maar er is er nog eentje, die tweede vrouw, hè? Angst voor mensen, omdat je hebt namelijk angst voor afwijzing van mensen. Dat is in feite slaafsheid. Wetticisme en slaafsheid ligt heel dicht bij elkaar. Alleen de wetticist is bang van God, om door God afgewezen te worden. En degene die slaafs is, is bang om door mensen afgewezen te worden. Maar er is heel veel overeenkomst. Alleen wij noemen dit wetticisme, als je uit angst voor God. En zo'n vrouw die zich dus dan... Ik heb even dit voorbeeld genomen, maar het was een goed voorbeeld. Deze vrouw die zich dus aanpast, terwijl ze zich van binnen ergert en dus in feite een vorm van slaafsheid heeft, dat vinden wij een goede christen. Snap je? Ze is gewoon slaafs. Is ook niet vrij. Deze is vrij. En diegene die uit respect voor de cultuur, die is ook vrij. Ik kan ervoor kiezen, ik kom natuurlijk in heel veel kringen, van zwaar tot Pinkster Spring evangelisch. En ik pas me aan waar ik ben. En bij de Messiaanse, daar zijn ze gewend om, als je bidt om even iets op te zetten, als ik daar in gebed, zou ik dat gewoon doen. Ik voel mij vrij mij aan te passen en ik vind het ook heel mooi als ze het doen. Dus. Ja, dus, uw vraag is beantwoord. Hoe voorkom ik wetticisme als je uit angst gaat handelen? Als je meent je behoud, daarom komt meneer zo dicht in de buurt, als je meent je behoud daarin te vinden, maar ook als je angst hebt om uit het levensboek geschrapt te worden. Maar hou er rekening mee dat slaafsheid net zo erg is als wetticisme. Het is net zo erg. Ja? Ik ga hier geen antwoord op geven, maar ik moet het natuurlijk even zeggen. Sabbat of zondag. Nou, dat heb ik net al inderdaad aangegeven. Ja, dat vind ik een fascinerende gedachte gewoon. In de hemel was het eerst. En ik volg. Ik zit zo aan die tekst te denken. Uit het Onze Vader. U wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is een tekst die wij natuurlijk goed kennen, want we kennen allemaal het Onze Vader. U wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dus in de hemel is het al. En ook op de aarde. Ik was een paar dagen geleden bij Bezuinenfeest. Dan bezoek ik een Messiaanse gemeente. Omdat mijn eigen kerk dat niet biedt, ben ik dan te gast ergens anders. En dat was, daar was het natuurlijk met bezuinen, met de shofars gingen ze allemaal blazen. En ik vind het gewoon fascinerend. Dan denk ik, ja, als iemand goed op een shofar kan blazen, zijn het de engelen. Je leest in de Bijbel regelmatig dat de engelen blazen op bezuinen. Die kennen dat goed. We zullen er nog eens een concert van horen. Maar op het moment dat wij op bezuinendag, dat je dan ook die shofars hoort, dan denk ik, ja, engelen doen het nu ook. Weet je wel, de aarde en de hemel lopen op dat moment even gelijk. Ik kan zwaaien naar elkaar. Dat idee, hé, we lopen gelijk. Daar gebeurt het ook. En hier ook. Ik vind dat fascinerend. En ik hou dus de sabbat op zaterdag en zondag ga ik met mijn man naar de kerk. En dan heb ik gewoon, Heere God, we doen hetzelfde vandaag. Fascineert mij. Ja. De volgende mag. Ik heb dus zelf, en ik kan niet genoeg benadrukken hoe ik een persoonlijke tussenweg heb gevonden. Persoonlijk, ik doe dat. Ik wil niet tegen u zeggen, u moet dat ook zo doen. En dit is na vele jaren, is dit mijn weg. En die weg ontwikkelt. Want als ik over 3 jaar een lezing ga, ligt het misschien weer anders. En nu doe ik het zo. Ik hou rust op de sabbat, omdat het Gods dag is. En ik ga zondags naar de kerk, want die is open. Dan. Simpeler kan ik het niet. En op de Bijbelse hoogtijdagen bezoek ik een Messiaanse gemeente. En dat meen ik echt, ik wil het niet missen. Ik vind dat zoiets. Toen ik het feest van de ongezuurde broden voor het eerst ging doen, ging ik heel veel dingen ineens begrijpen. Toen ik het nog niet deed, kon ik het niet begrijpen. In het Hebreeuws denken is het zo, je leert door te doen. Het zijn ook doefeesten, hè? Veel meer doen. Je leert door het te doen. En als je niet begint het te doen, dan komt het ook niet. Dat heb ik geleerd. Door te doen, komt het. En ik doe het denk ik voor het komende, als het weer ongezuurde brood is, doe ik het voor het 3e jaar. Dus ik heb het nog maar 2 keer gedaan. En ik ben ook gewoon alweer benieuwd wat ik dan in die periode, in die 7 dagen ga zien, wat ik voorheen niet zag. Dat is gewoon echt. God openbaart door te doen. Het is meer een doegeloof, hè? Het Hebreeuws is meer doen. Met sprekende beelden. Ik ga de volgende dienen, waar ik nu aan toe zou komen, dat ga ik niet doen, is de invloed van dogmatiek op tekstbegrip. Dus dat zijn dan teksten die je Grieks hebt geïnterpreteerd, maar eigenlijk volkomen naast potje pist, zeg maar. Dat is gewoon heel anders, zou het moeten zijn. Dat laat ik, dat heb ik bij andere lezingen ook alles gedaan. Ik wil nu de laatste dia en dan gelukkig.